Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Michiel Alting van Geusouw, oprichter van het voormalige DocData, dat een nieuwe eigenaar krijgt. Hoe kijkt hij bij zijn vertrek terug op zijn carrière bij een van de belangrijkste logistieke partners van bol.com?
Een beetje bedroefd na 24 jaar om het bedrijf achter te laten. Maar het is in goede handen bij een nieuwe eigenaar. En op zo'n moment is eigenlijk ook wel een heel goed moment om het bedrijf te verlaten. En ook niet bij de nieuwe eigenaar in de weg te lopen.
Dat, kun je de gang van zaken nog even schetsen voor degene die de afgelopen 24 jaar niet dagelijks hebben gevolgd? Ja, want er is een nieuwe eigenaar eigenlijk.
Ja, het is een nieuwe. We hebben vele eigenaren versleten. Maar we waren ooit een beursgenoteerd bedrijf. We begonnen als CD-productiebedrijf, heel lang geleden. Die CD-productie in eind jaren 90, begin 2000, dat nam 10% per jaar af. Dus de eerste jaren waren echt struggle. Toen raakte ons aandeel ook een dieptepunt van 2 euro. Dus een totale waarde van het bedrijf van 15 miljoen. Ze hadden ongeveer 7 miljoen aandelen uitstaan. 50 miljoen waarde, dat was op het moment dat ik CEO werd van het bedrijf. Maar we hebben toen eigenlijk heel veel geluk gehad. Toen hebben we een periode groei, heel erg dankzij bol.com. Bol.com als klant getekend in 1999. Dus echt aan het begin.
Hoe doe je dat? Misschien was bol.com toen ook niet het bol.com zoals we dat nu kennen.
Nee, dat was eigenlijk Brad Bertelsman online. BOL, Bertelsman online. Die heel grappig, zij hadden zelf een boekenclub, Bertelsman. Maar die wilde de logistiek niet doen. Want die geloofde toen nog in de boekenclub. Heel veel luisteraars zullen dat al lang niet meer weten. En toen wij maakten voor Bertelsman cd's. En toen zijn we eigenlijk, hoorden we dat. En toen zeiden we, nou weet je wat, dat doen wij wel. De logistiek. Ze echt letterlijk in een garage begonnen. Wel grappig, de eerste orders die werden gewoon verwerkt en die namen mensen op weg naar huis mee en gooiden ze in de postbus. Zo is het begonnen en eigenlijk met bol.com elk jaar 20-25% gegroeid. En bol.com is nog steeds een hele belangrijke klant.
Maar dus nooit gedacht dat je dan in die eerste jaren te afhankelijk was van één grote klant?
Nee, maar dat was natuurlijk, Bol was heel klein in het begin, dus we hebben de eerste jaar ook verlies gedraaid en het was niks. En op een gegeven moment zelfs kreeg ik een brief van mijn aandeelhouders toen van stop er maar mee, want dat internet wordt nooit wat. Dat was 2003 volgens mij. Toen zijn we toch gewoon doorgegaan. En eigenlijk, ja, die eerste 7 jaar waren gewoon moeilijke jaren. Daarna, de draai is gekomen op het moment dat fashion via internet verkocht werd. En niemand geloofde dat. En toen hadden we eigenlijk de tweede geluk, is dat wij in Berlijn Zalando tekenden. Die heette toen nog niet Zalando. En dat was 2009. Dus ook toen Zalando net begon, die begon ook als kleine. En eigenlijk daardoor zijn we in die fashionmarkt gekomen, waar op dat moment iedereen zei, je kunt geen schoenen via internet verkopen, is onmogelijk, niemand doet dat. Je ziet het tegenwoordig, er wordt onwijs veel via internet verkocht. En dankzij die fashion zijn we enorm gegroeid, ook in de retouren van fashion afhanden. Dus toen zijn we 10 jaar heel veel gegroeid. En toen kwamen we op een moment uit, en dan praat je over 2015, dat eigenlijk dat wij, omdat die internetmarkt zo ontzettend groot werd, dat wij het nauwelijks meer zelf konden doen. Dus toen hebben we gezocht naar een hele sterke partij. En toen is Ingram Micro binnengekomen. Die hebben ons gekocht eind 2015.
Van de beurs gehaald?
Van de beurs gehaald. Niet echt van de beurs, want het is een...
Ja, de huls bleef nog
ja,
over.
Ja, de huls bleef over. Dus er zijn eigenlijk twee verkopen geweest. We hebben aan de ene kant ons logistiek internetbedrijf aan Ingram Micro verkocht. En we hadden toen ook nog een machinemakerbedrijven die zijn Assa Abloy verkocht. En dus eigenlijk van die 2 euro, hebben we het bedrijf van 155 miljoen verkocht aan Ingram Micro. En als je nu kijkt, 7 jaar verder zijn we dan, ondertussen praat je over december afgelopen jaar, is het bedrijf verkocht aan Siva Logistics.
Maar was 7 jaar geleden dan niet het moment geweest voor jou ook om te zeggen, hier begin ik aan de nieuwe fase van mijn leven?
Ja, dat was was ook de bedoeling. Dat was absoluut de bedoeling. Dus ik zou, dus ik zou ook vertrekken op dat moment. Maar op de dag dat de deal ondertekend moest worden, zei Ingram Micro van, we doen de deal alleen als jij ook meetekent.
Dat zijn van die bindende voorwaarden.
Dus, ja, dus dat was helemaal niet besproken omdat ze op het eind. En uiteindelijk is dat een hele mooie tijd geweest. Want binnen Ingram Micro, het voordeel is geweest dat zij ons heel erg geprofessionaliseerd hebben. En want je hebt in zo'n groot bedrijf heb je natuurlijk HR-afdelingen, je hebt legal-afdelingen, je hebt allerlei ondersteunende afdelingen die je enorm kunnen helpen. Je kunt ook meer in de luwte van de markt werken. En je bent niet zo zichtbaar. En het voordeel is dat wij veel meer en sneller konden investeren. Waardoor,
je zegt wel, zij hebben ons kunnen professionaliseren. Dat geeft ook meteen aan dat zij het stuur in handen hadden.
Nee, dat absoluut niet. Want Ingram Micro is eigenlijk een distributeur. Hè, dus die hebben helemaal geen of weinig kennis van e-commerce logistiek. Dus dat was ook het voordeel. Ik kon zelf binnen het bedrijf redelijk. Het voelde nog steeds als een eigen bedrijf die ik kon runnen. En daar is Ingram Micro ook heel erg goed geweest. En heeft enorm geholpen om ons verder. Maar dan moet je ook kijken dat uiteindelijk van die 155 miljoen waar zij DocData voor gekocht hebben. Als je nu kijkt in de 3 miljard waar zij dit bedrijf verkocht hebben. Als je DocData deel eruit haalt, dan is dat bijna de helft van die 3 miljard. Dus het is van, toen het beurskoers 2 stond, is het vertienvoudigd de waarde naar 155 plus wat we nog meer verkocht hebben. En toen nog een keer vertienvoudigd naar 2015.
Maar met deze nieuwe sprong naar die nieuwe eigenaar, daarvan dacht jij, dat hoef ik niet meer mee te maken.
Nou, Siva Logistics, die ons bedrijf gekocht heeft, is zelf een logistiek bedrijf. Dus zij hebben heel veel logistieke kennis in huis. Zij hebben heel veel mensen met logistieke kennis. En wat zij hebben gedaan, of wat we gezamenlijk hebben gedaan, is eigenlijk al onze landenorganisaties zijn geïntegreerd in hun landenorganisaties. Dus er is ook geen kwestie van een nieuwe man zoeken, want die is niet nodig. Want zij hebben het gewoon geïntegreerd in hun eigen bedrijf.
En jij bent nu zelf eigenlijk ook al niet meer nodig?
Nee, precies. Ik ben absoluut niet meer nodig. Dat is, de integratie is afgerond en ik ben in het bedrijf inderdaad niet meer nodig.
Als je nu terugkijkend vast moet stellen dat je enorm bent geprofessionaliseerd onder die vorige nieuwe eigenaar, hè, degene die jullie kocht. Wat zegt dat dan over hoe Nederlandse bedrijven zich verhouden tot Amerikaanse bedrijven? Hè? Want er wordt nu natuurlijk ook nog af en toe een concurrentiestrijd uitgevochten. Ik noem maar bol.com, Amazon. Als je dan je eigen ervaring daarnaast legt en zegt, ja, maar wij kwamen echt in een versnelling terecht toen we in andere handen kwamen. Ja. Ja, is het dan niet bijna een verloren uitgangspositie?
Nou, het heeft niet zozeer te maken met een Amerikaans bedrijf of een Nederlands bedrijf. Het heeft meer te maken met de grootte.
Ja, maar Amerikaanse bedrijven zijn nou helemaal vaak groter.
Ja, dat klopt, omdat zij een hele grote thuismarkt hebben. Dus dan is het ook makkelijker om als Amerikaans bedrijf groot te zijn. Want jouw thuismarkt is al zo enorm groot. Dus als je alleen in je thuismarkt actief bent, ben je al veel groter dan een Nederlands bedrijf. Dus wat dat betreft, dat klopt. Dat is, maar dat heeft niks te maken verder met iets anders dan je thuismarkt. Maar het had net zo goed binnen een Europees bedrijf kunnen zijn. Want er waren natuurlijk meer gegadigd op dat moment. Alleen dit heeft heel goed uitgepakt. En de reden waarom ik gebleven ben uiteindelijk is omdat het Amerikaanse bedrijf mij redelijk wat vrijheid gaf. En dat was dankzij het feit dat zij geen e-commerce logistieke kennis in huis hadden. Ja. Dus wij konden redelijk zelfstandig blijven
opereren. En wat hebben jullie nu ook voorafgaand aan die periode goed gedaan? Hè? Want ik pik eventjes twee eikpunten uit jouw verhaal. Dan zeg je nou, de voorloper van bol.com, dat ging vrij snel goed. Dat is vanaf het nulpunt eigenlijk een succesnummer geweest. En we hadden het geluk dat we ergens in Berlijn Zalando tegenkwamen en dat we die konden tekenen.
Ja.
Maar ik ga er toch niet in mee dat het puur een kwestie van toeval en geluk is geweest. Nou, ergens is er ook qua ondernemerschap iets vermoedelijk toch beter gegaan dan bij anderen.
Dat is ook zo. Je moet uiteindelijk, is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat je gelooft in waar je voor staat. Dus wij geloofden absoluut, zelfs toen de internetbabbel barstte, dat internet een succes gaat worden in de toekomst. Wij hebben ons daar ook volledig op gefocust. Echt gezegd, wij doen alleen maar e-commerce fulfillment. Want wij wilden als bedrijf daar de beste in worden. En dat is ook heel erg goed gelukt. Maar je ziet nu natuurlijk dat die e-commerce markt is zo groot dat iedereen, elke zichzelf respecterende logistiek bedrijf, zit ook in die markt.
Ja, maar goed, daar hoef je nu geen visionair meer voor te zijn. Nee, terwijl precies. Jullie dat geloof veel eerder hadden. En wanneer slaat geloof dan om in een bord voor je kop?
Ja, kijk, je bent natuurlijk altijd, en zeker ik zelf ook een beetje stubborn. Als anderen zeggen het lukt niet, dan ga ik juist bewijzen dat het wel lukt. Dus dat helpt ook. Het hielp ook echt dat onze aanhouders zeiden, hou er maar mee op, want het wordt toch niks. Dat geeft een goede drive weer om te proven, well, we believe in it. We gaan er wel wat van maken samen. En daar heb je natuurlijk ook je mensen voor nodig. Hè? En het is ontzettend leuk om te zien dat er mensen nog steeds bij ons werken die ook 20, 24 jaar bij ons gestart zijn binnen ons bedrijf toen in Waalwijk.
We gaan nu naar het eerste dilemma over het heden. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. E-commerce is een volwassen sector geworden of het is nog altijd een branche met groeipijnen?
Nee, het is absoluut een volwassen sector geworden.
Michiel Alting van Geuzouw is hier de oprichter van het voormalige DocData. Dat dekt toch nog het beste de lading. Het is een volwassen sector geworden. En tegelijkertijd hoor je ook nog wel de kritische geluiden van zaken die nog efficiënter kunnen. Het hoge aantal retourzendingen, bijvoorbeeld in de mode, zoals je dat net al aanhaalde. Werkomstandigheden van mensen in een magazijn. Überhaupt het feit dat die magazijnen er zijn. Lelijke blokkendozen. Gemeenten die dat niet meer zien zitten. Zijn dat niet ook nog groeipijnen?
Ja, kijk, er blijven natuurlijk groeipijnen, maar je moet je realiseren dat de groei een stuk is afgenomen. We zien niet meer de 25-30% groeipercentage. Dus je zit in de fase dat die groei wat lager is. Nu de eerste 6 maanden van het jaar is zelfs afgenomen in internet. Dat heeft te maken met het feit dat de winkels weer open gingen. En de COVID-piek natuurlijk die je gehad hebt. Nou, maar die groei zal weer terugkomen in internet. Maar die groei zal veel beheersbaarder zijn, waardoor het makkelijker te managen is. Maar natuurlijk, je moet blijven verbeteren. Hè? Je personeelsbeleid is het meest belangrijke. Zorg dat mensen bij je blijven, dat ze graag voor je komen werken.
Dat
elke
lukt
dag.
Bij jullie misschien wel, maar bij de bedrijven waar het hier bijvoorbeeld over gaat, hè, bol.com, is dat toch een voortdurend punt van zorg. Hoe die mensen werken, hoe lang die dan bij bol.com werken. En daar zijn vermoedelijk ook wel verbeterslagen gemaakt. Maar wordt dat toch niet heel snel onder het tapijt geschoven?
Nee, zeker niet. En ik denk juist dat al die internetbedrijven hebben natuurlijk een hele grote aantrekkingskracht voor jonge mensen die het leuk vinden in deze sector te werken.
Maar waar werken ze dan in? Ze werken dan in de internetsector, maar toch met name in een magazijn.
Ja, maar in de magazijnen, dat is dan niet. Wij deden de logistiek voor bol.com. Dus dat houdt in dat de werknemers in de magazijnen van ons zijn en niet van bol.com.
Die hebben ook op die plek dan lang gewerkt in een magazijn. Of ja, is dat toch iets wat je een tijdje doet en dan houdt het op?
Nee, er zijn mensen gelukkig maar die heel lang bij ons blijven. En ook in het magazijn. Want je hebt gewoon nodig dat mensen lang blijven. Het duurste wat er nu is, is dat continu veranderen van je personeelsbestand. Continu opnieuw trainen. Wat ze noemen dan de attrition van je mensen. En daar moet echt de focus op blijven. Om te zorgen dat de mensen graag bij je komen werken. En daarvoor moet je ook een goed, het kwam net voorbij, het minimumloon. Dat moet gewoon goed zijn. Dat is één. En de tweede is, je moet zorgen dat de mensen die bij je werken voldoende uren kunnen maken. Want dat is het andere hele belangrijke element. Dat mensen gewoon voldoende uren hebben om de kosten die ze hebben te kunnen betalen.
Met het oog op de kosten, kunnen bepaalde zaken ook beter en efficiënter? Hè? De retourzending, ik wil hem er toch nog een keertje inhalen. Ja. Zeker als je over fashion praat, dan is het goed gebruik. Of, nou, het is in ieder geval gebruik. Goed, dat laat ik voor anderen om. Dan maar meerdere maten te bestellen en dan past er heus wel eentje. En dat betekent per definitie dat er 1, 2, 3 exemplaren van hetzelfde product weer teruggaan.
Ja, dat is een heel groot issue. Hoe krijg je die retouren aantallen omlaag? Want de retouren kost natuurlijk veel geld. Die moet teruggestuurd worden. Het moet schoongemaakt worden. Het moet opnieuw ingepakt worden. Kijk, wat mensen denken is dat er veel dan weggegooid wordt. Maar dat is absoluut niet zo. Wat er terugkomt, het grootste gedeelte, wordt gewoon weer verkocht in de webwinkel of in een outlet shop.
Want
in
ik
de
denk,
toekomst.
Plak er een prijs op.
Ja, maar het probleem is dat dat je dat alleen kan doen als iedereen het doet in de markt. Want anders verlies je klanten. Want dan gaan de klanten gaan naar de webwinkel die dat niet doet. Dus je ziet dat er nogal een reluctance is in de markt om dat te doen. Maar er zijn al de eerste aanbieders die inderdaad een prijskaartje aan de retourzending plakken. Maar je wil natuurlijk proberen om de retouren zo min mogelijk te houden. En het enige wat je daarmee kan doen, is dat je de mensen, je consumenten, nog beter voorbereidt op wat ze gaan krijgen. Dat ze echt weten wat ze gaan krijgen. En dat ze dus niet allerlei dingen laten komen, omdat ze het op het plaatje of op de maat niet heel erg goed
nog
weten.
Een suggestie, die deed Michiel Witteveen van de Mirage Retail Group hier een paar maanden geleden in het programma. Hij is onder andere de topman van Blokker, hè, want daar valt de Blokker valt onder de Mirage Retail Group. Die zei, we hebben mensen eigenlijk veel te lui gemaakt. En we weten met z'n allen ook wel dat dit model niet uit kan. Dat bezorging geld kost. Het beste zou het zijn als mensen het in de winkel komen ophalen. En hij gaf meteen ook aan wat jij zegt. Ja, als je de eerste bent, dan loop je een risico. Maar op de lange termijn is, zoals we het nu doen, niet houdbaar. Wat denk jij?
Nou, daar ben ik het niet mee eens. Voor de pure players in de internet is het een deel van het model dat je zaken kunt terugsturen. Het hoort gewoon bij het verkoopmodel via internet dat je meer producten kan kopen, dat je ze aan kan passen zelf thuis en dat je ze dan kan terugsturen. Dus het is part of the model.
Goed, Blokker is geen pure player. Nee. Die hebben namelijk ook winkels.
Ja,
en dat geldt voor heel veel partijen natuurlijk.
Ja, maar je moet het echt het verschil maken tussen fashion en wat wij dan de softline categories noemen en de hardline, de telefoons en zo. Want daar zit het retourpercentage veel lager. Boeken, telefoons, al dat soort dingen. Omdat mensen precies weten wat ze bestellen en dat het alleen teruggestuurd wordt als het kapot is of als er iets anders. Maar het zit specifiek in de fashion waar je die hoge retour. Maar in de fashion heb je natuurlijk ook hogere marges. Dus het kan ook wel uit in het model. Het is alleen, je wil dat in je circularity, in je CO2, wil je het eigenlijk niet. Dus alle bedrijven zijn wel heel drukdoende. Hoe gaan we hiermee om?
We gaan naar het tweede dilemma. Komt die aan? De recessie zal een kaalslag veroorzaken onder webwinkels, of daar ben ik niet zo bang voor?
Nee, de recessie, we hebben de afgelopen 20 jaar heb ik vele recessies meegemaakt.
Er gaat geen grote gevolgen hebben deze keer voor webwinkels.
Nee, er gaat absoluut geen grote gevolgen hebben.
Absoluut ziet, zelfs niet.
Nee,
koopkrachtdaling van 6,8% eroverheen.
Nee, wat je gaat zien nu is je krijgt dit jaar wel een afvlakking of een lichte daling. Dat heeft meer te maken met de COVID. Hè, de afgelopen 2 jaar dat alles via internet. Mensen kopen nu weer meer via de normale winkel. Maar het internet zal daarna zijn groeipercentage gewoon weer oppakken. Het zal waarschijnlijk wat lager zijn. Hè. Je zult niet meer die 20%, omdat het natuurlijk al zo'n grote
maar
markt
de
is.
De groei ligt lager. Mensen hebben minder te besteden. Moeten duidelijkere keuzes gaan maken. Dat leidt dan toch uiteindelijk ook tot kaalslag, zoals geformuleerd in het dilemma.
Ja, de vraag wat wij vaker gezien hebben in de recessie is dat mensen dan eerder de grote aankopen, dat ze daarop besparen. Dus de wasmachine, de auto en dat soort zaken. Of een vakantie. Maar dat ze juist de kleinere aankopen juist wel doen. Dus wij hebben vaker gezien in de recessies die we de afgelopen 20 jaar hebben gezien, dat internet juist blijft groeien in een recessie. En dan juist bij die bedrijven die goedkoop, wat goedkopere producten aanbieden, zoals bol.com. Zo
nou, daar ben ik dan toch wel benieuwd naar hoe jij kijkt naar de laatste ontwikkelingen rond bol.com. Want er zou sprake zijn van een beursgang. Onder invloed van een activistische belegger, Elliot, die tegen Ahold zei, er zit veel meer in bol.com dan er onder jullie vleugels uitkomt. Breng nou een deel naar de beurs. Ahold heeft vorige week gezegd, dit is niet het moment. Economisch zit het tegen. We kunnen er veel meer voor krijgen als we nog een tijdje wachten. Deel jij die opvatting?
Ja, kijk, maar dat heeft te maken met de huidige situatie, dat we uit die COVID-periode komen, waar dus die internet enorm extra groeide, waar je nu even een teruggang ziet. Dus als je 3-4 jaar terugkijkt en je trekt hem door, dan krijg je dus nu een wat lagere of misschien zelfs een negatieve groei. Maar die zal op een gegeven moment weer oppakken. En ik neem aan dat Ahold gaat doen, is dat zodra die groei weer oppakt, dat ze dan weer gaan nadenken over een beursgang. Maar niet eerder. Dus ik vind dat een heel verstandig besluit.
Heeft het veel zin om bol.com naar de beurs te brengen als je er zelf significante invloed op wil blijven uitoefenen? Wat Ahold van plan is?
Ja, ik begreep dat ze alleen maar een klein gedeelte naar de beurs zouden brengen. Dus dan hebben ze nog sowieso de meeste invloed.
Ja. En voor Coolblue, heeft overigens ook winkels, geldt in dubbele mate nog hetzelfde. Hè? Die hebben 2 keer aangekondigd naar de beurs te gaan en 2 keer daarvan afgezien. Begrijp jij dat ook?
Ja, maar Coolblue is natuurlijk wel een heel ander verhaal dan bol.com. Bol.com is nog meer een marktplaats waar je echt alles kan kopen. Terwijl Coolblue wat meer gespecialiseerd is. En zij hebben natuurlijk inderdaad wat winkels, maar het zijn er niet veel. Maar dat is voor Coolblue meer om hun service, de service naar de consument, zo goed mogelijk te doen.
Jij kent deze sector, deze branche van haver tot gort. Dat hebben we de afgelopen minuten wel meegekregen. Dan komen we nu toch op de vraag van de rest van je leven. Ja. Gaat die zich heel ergens anders afspelen? Of toch nog weer in die logistieke dienstverlening zo'n beetje schuren tegen de e-commerce?
Nee, ik denk dat ik graag iets heel anders zou willen doen. En meer iets met wat meer maatschappelijke impact. En daar ben ik naar op zoek. En wel iets waar ik zelf de beslissingen kan nemen. Want ik ben niet zo heel goed in een organisatie waar je een van de velen bent.
Maar jij bent er naar op zoek. Zijn er ook al mensen die jou gevonden hebben?
Nee, maar misschien.
Wil je de laatste minuut nog gebruiken voor een sollicitatie?
Ja. Dus nee, maar ik weet ook nog niet precies. En daar ga ik ook gewoon rustig mijn tijd voor nemen.
Maar als je het maatschappelijke belangrijk vindt, en dat vind je volgens mij, want je hebt ook in de gemeenteraad gezeten. Ja. Je hebt je echt ook wel bestuurlijk met zaken bemoeid. Vind je het dan achteraf niet jammer dat je toch op een al vergevorderd stadium van je professionele carrière moet zeggen, ja, misschien heeft het daar te veel aan ontbroken, aan dat maatschappelijke?
Nou, ik heb het sowieso geprobeerd om zelfs gedurende de afgelopen jaren altijd er iets maatschappelijks bij te doen, elk jaar. Maar dat is natuurlijk redelijk beperkt in de functie waar ik zat. Maar nu is het tijd gekomen om dat op te pakken en daar veel meer in te zetten. En dat kan op vele gebieden zijn. Hè. De hele problemen rond klimaat. Er zijn genoeg problemen in de wereld en ook in Nederland waar ik zie dat ik misschien het een en ander kan toevoegen. En
voor een oplossing reken ik op jou.
Heel
ik
goed.
Houd het in de gaten. Je luisterde naar de Top van Nederland met Michiel Alting van Geusau, oprichter van het voormalige DocData. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Edzo Doeven, algemeen directeur van uitvaartcoöperatie Dela, over de gefragmenteerde Duitse markt die Dela toch wil veroveren. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.